Goed, goedenavond. Fijn dat u hier al een gekomen bent, hier in de Aker. En het is weer goed om elkaar te ontmoeten. De Aker is toch ietsje leger dan anders, moet ik wel zeggen. Er waren wat afzeggingen om diverse redenen. Maar ja, zo gaat dat in de loop van de tijd. In ieder geval fijn dat we hier vanavond op deze 12e maart bij elkaar kunnen zijn. Weer met de volgende studie Efezebrief. En u die online meekijkt en luistert, u ook van harte welkom natuurlijk bij deze studieavond Efezebrief. En het is fijn om elkaar te ontmoeten, elkaar te zien en elkaar te ontmoeten. Ja, waar dan ook in het lichaam van Christus. Ik bedoel, dat is altijd fijn. En het gaat vanavond ook weer over wandelen in het licht. En deze illustratie die u ziet is denk ik toch wel passend. Omdat ja, het boekje Brieven van Paulus, dat is er hè. En dat is natuurlijk geweldig fijn. Het is, zoals u weet, gratis verkrijgbaar. Brieven van Paulus, concordant vertaald. Zowel met als zonder tekentjes. Ik heb de versie hier met tekentjes. Dan kunt u achterin kijken. En ja, als u hem bestelt, en dat gebeurt, mensen bestellen het. Die krijgen gewoon gratis, kosteloos toegestuurd. Dan doen we zo'n bladwijzer erin met QR-code. Dan kunt u gelijk de website cv-da-da-ad. .nl opzoeken. En ja, dan ziet u online wat ik hier dus op papier heb. En dat is heel fijn, want dan kun je ook als je straks op vakantie bent en je zit bovenin de Dolomieten ergens, dan met je smartphone natuurlijk, want die heb je wel bij me. Je wilt natuurlijk allemaal foto's maken. Dolomieten, hartstikke mooi. Ik ga er niet heen, want ik ben niet zo lang een wandelaar. Maar als je daar bent, dan kun je ook toch, als je even moet uitrusten, dan doe je even je smartphone aan. Dan kan je toch concordant lezen. Dus het lijkt me toch wel heel aardig om dat te kunnen doen. Ja. Brieven van Paulus, concordant vertaald. Nou, we zijn er heel blij mee en er zijn er velen die zijn er echt heel blij en dankbaar mee. En ja, dankbaar ook voor uw gebed al die jaren hiervoor, want het is toch een heel werk. En het is heel fijn dat we dat nu zo hebben. En het is ook heel prettig om elke keer erbij te pakken, te lezen. En dan soms de herkenning van, oh ja, dat deden we toen zo en hebben we toen later veranderd. En nou ja, goed, allemaal moeilijk. Maar uiteindelijk, ja, wandelen in het licht. Wandelen in het licht is natuurlijk naar Gods woord. En daar zijn we vanavond ook mee bezig, hè, Efeze 5. Dat is natuurlijk helemaal een hoofdstuk ook voor onze wandel in het licht. Dat is het licht van God natuurlijk. En dat is denk ik heel fijn om dat met elkaar te doen. En u ziet het, ik heb nog even op deze slide nog extra gezet. Het is allemaal gratis. Genade dus. En dat is heel fijn dat we dat zo kunnen aanbieden aan iedereen die maar wil hebben. En soms gaan de hele doosjes tegelijk weg. En er zitten toch 20 in een doos, dus dat is toch wel heel leuk. Een heel doosje gelijk, alstublieft. Deel maar uit. Dat is heel fijn. We danken u voor ieder die hier kon komen. We danken u dat u ook bij hen bent die vanavond thuis meekijken en luisteren. Wij danken u dat we verblijd zijn, Vader, met dat boekje Brieven van Paulus, wat het evangelie voor vandaag is. Vader, we danken u dat we daaruit mogen lezen en met elkaar overwegen wat het te betekenen heeft voor onze wandel, voor onze praktijk. We danken u dat we ook daar weer vanavond bij bepaald worden. We danken u voor uw goedheid, waarvan we al mochten zingen. Uw liefde en trouw, die zijn inderdaad oneindig, Vader. En we danken u dat uiteindelijk ieder dat zal erkennen aan het eind van uw plan. We danken u, Vader, dat we daarna uit mogen zien. En al nu al mogen kijken naar de ander vanuit het einddoel wat u voor ogen heeft. Dat u uiteindelijk alles in alles zult zijn. Vader, gebaseerd op dat machtige werk van uw geliefde Zoon, zijn kostbaar bloed, wat vloeide voor heel de schepping. Vader, het bloed van het kruis. Een schandelijke dood was het. En nochtans, Vader, is dat het middel voor u om ieder te redden en terecht te brengen. Vader, dat is uw rechtvaardigheid. Om het zo te doen, het is uw liefde die zelfs uw eigen Zoon niet spaarde. Vader, als we zo deze dingen met elkaar elke keer weer overwegen, dan worden we stil en zijn we heel dankbaar voor datgene wat u in ons leven heeft gelegd. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor alles wat u ons geeft, ook deze avond. Mogen het woorden zijn die zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Leidt u in alle gedachten, in alle spreken, in alles, Vader. En schenk ons ook een geopend hart en gedachten die bij uw woord kunnen blijven. Vader, daar dank u voor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Efeze 5. En u kunt natuurlijk in uw concordante vertaling, uw boekje, kunt u meelezen. En ook op de scherm, op de dia's, kunt u ook meelezen. Hè? En ik lees Efeze 5 vers 1 tot en met 14. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot welriekende reuk. Alle hoererij en onreinheid echter, of hebzucht, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heilige betaamt. En evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn, maar veel eer van dank. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Word dan niet samen deelhebber met hen. Want jullie waren eens duisternis, nu echter zijn jullie licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, toetsend wat de Heer welgevallig is. En neemt niet samen met hen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar toont deze veeleer ook aan. Want wat tersluiks door hen gedaan wordt, schandelijk is het om het zelfs maar te zeggen. Alles nu wat wordt aangetoond, wordt door het licht openbaar gemaakt, want het licht is al wat openbaar maakt. Daarom zegt hij, ontwaak, jij die dommelt, en sta op uit de doden, en de Christus zal over je opgaan. Tot zover deze woorden uit de Efezebrief voor onze wandel, wat Paulus aan ons mocht doorgeven. En we zijn bezig in dat stukje, zeg maar, dat wat gaat over wandelen in Gods licht. Hè? Dat wordt gekenmerkt, hè? Dat stukje wordt als het ware ingeleid door het woordje wandelen. En dat wordt hier dan in dit stukje verbonden met licht. Dus wandelen in licht. Nou, daar zijn we de vorige keer al mee bezig geweest. Wat licht is, hè? Licht in de schepping. En wat het Hebreeuwse woord is. En het gaat ook om wandelen. Hè? Dat is eigenlijk rondom treden, hè? Het Griekse peripateo. Dat betekent rondom treden. En dat is natuurlijk in wezen een beeldspraak, want het is niet letterlijk wandelen zoals je die vierdaagse wandelt. Maar het is je leven, je gedrag in de praktijk, je gedrag 24-7, dat is je wandel. Hè, dat ziet u ook staan met, als u de concordante vertaling met tekentjes dan wel, als u die opslaat en het gaat over onze wandel, dan zult u bij dat woord een aanduiding zien dat dat een beeldspraak in feite is. Hè? Te wandelen, hè, bijvoorbeeld Efeze 4 vers 1, te wandelen, en dan ziet u een klein F'je erachter staan, dat betekent dat het figuurlijk gesproken is. Het gaat over ons gedrag, het gaat over onze praktijk. Hè? En dat is wandelen, wat wij doen als gelovigen, is ontspannen. Dat is de genade. Hè, we wandelen ontspannen. En dat is bijzonder, want alleen Gods genade kan leiden tot een wandel die echt ontspannen is. Een wandel die zich wel uitstrekt naar het tot eer van God willen zijn, tot eer van de Heer willen zijn, maar het is wel ook ontspannen. Hè? Wandelen is niet jagen, hè? Het is niet, ook niet, er staat ook geen woord van rennen, hè? Zoals dat in ja, bijvoorbeeld Romeinen 9 staat, waarin Paulus zegt, het gaat niet om degene die rent, weet u wel, daar wordt het woord rennen gebruikt, maar het gaat om God die, ja, het gaat om Gods wil in feite, het gaat om God die uitkiest. Het gaat niet om degene die werkt, het gaat ook niet om degene die rent, maar het gaat om God die uitkiest, hè, staat er in een stukje daar in Romeinen 9. Maar hier wordt het woord wandelen gebruikt, zoals Paulus dat vaker gebruikt. En dat is ontspannend. Dat is zonder vrees of angst. Want de genade van God, wat doet die? En dat is natuurlijk de hoogste vorm van de liefde van God, hè, dat hij genade betoont. Dat is de hoogste vorm van liefde, van agape. Dat zorgt ervoor dat vrees en angst uit ons leven verdwijnt. En dat gaat niet van de een op de andere dag, maar dat gaat stapje voor stapje. We hebben het over wandelen. Het gaat stapje voor stapje. En kijk, vrees en angst, dan gaat het niet om de vrees van Yahweh hier, maar dan gaat het meer om bang zijn voor, dat bedoel ik dan eigenlijk. Bang zijn voor. We zijn niet bang voor God. Waarom zou je bang zijn voor God? Maar veel mensen zijn dat wel. En dat heeft met traditie te maken. Dat heeft met opvoeding te maken. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Ook met het beeld wat je van je ouders dan meekrijgt in je jonge jaren. Dat kan voor je leven lang angsten opleveren. Je eerste jonge jaren als kind zijn heel bepalend natuurlijk voor de rest van je leven. Hè. Dat is ook wel algemeen bekend. En vrees en angst, wij zouden als gelovigen daarvan vrij zijn of vrij worden. Misschien moet ik het wat voorzichtiger zeggen. Want we kunnen best, kijk, angst is iets heel akeligs. Angst kan op een mens vallen, zoals ze dat wel eens zeggen. En het kan best soms wel eens goed zijn om daar met ook professionele deskundigen gesprekken over te hebben. Gewoon 3 kwartier praten om gewoon de dingen in kaart te brengen. Maar als je echt de wortel van angst of van vrees wil, als die eruit moet, dan heeft dat ook te maken met angst voor de dood. En angst voor wat daarna komt. En ik denk dat dat wel een belangrijk punt is, dat we dat goed beseffen. Kijk, als je een verkeerd beeld hebt van God, en dat is heel belangrijk, hè, je ouders, is heel belangrijk hoe die waren, hè, als je steeds een dreigende vader hebt gehad, die letterlijk met de stok achter de deur was. Hè, er stond letterlijk een stok achter de deur in huis. En als het niet klopte, dan werd die stok gepakt en kreeg je er van langs. Ja, dat is vreselijk voor een kind. Dat is vreselijk. En dat kan voor de rest van het leven traumata opleveren. Dat kan angsten opleveren. En dat is verschrikkelijk. Hè, traumata, dat zijn wonden. Hè. Het woord voor trauma is wond eigenlijk. Dat zijn dan geestelijke wonden of wonden in de ziel. En dat gaat heel diep. Maar dat is ook als daar bijvoorbeeld in de traditie aangebracht wordt heel erg vrees of angst voor de hel. Hè? En dat is ook heel bepalend voor een mens. Hè? Want dat hangt dan bij die mensen die daar nog steeds onder gebukt gaan. Want dat is nog steeds zo natuurlijk in heel wat kringen in ons land. Die gaan gebukt onder en dat werpt als het ware een schaduw over hun leven, een schaduw over hun denken, over hun zijn. Angst voor de hel, want in die kringen, natuurlijk, er zijn allemaal gradaties. Er is licht en er is zwaar en er is nog zwaarder en er is heel erg zwaar. Ja. Maar als u bijvoorbeeld het boek leest Knielen op een bed violen, dan weet u daar wel meer van door dat boek, als u niet in die kringen bent grootgebracht. Dat is een heel beroemd boek en daarin beschrijft eigenlijk de schrijver Jan Siebelink, die beschrijft eigenlijk ook zijn eigen situatie, hoe dat was. Hè? Dat was die dominee Pauwe, die destijds grote invloed had op een heel aantal mensen, is ook de kerk uitgegaan. En dat was een hele zware, dat was allemaal heel zwaar. En als je dat boek leest, wordt dat ook wel goed verwoord, hè? Kniel op een bed violen, die Hans Sieves, die in Velp daar dan dat kwekerijtje had, hè? Daar ging het dan allemaal over, maar die was heel bang voor die verschrikkelijke vierschaar, zoals dat dan heet, hè? In die kringen, Statenvertaling taal, hè? De vierschaar uit Openbaring 7, en dat is dan allemaal heel dreigend. Nou, ik waait daar een beetje over uit, omdat, kijk, vanuit die gedachte dat er een hel is en branden en dat is in heel wat kringen, dat weet u, is dat ook verschillend. Hè? In andere kringen wordt het niet zo zwaar gezegd met vlammen en hel en noem maar op. Maar er wordt meer gesproken over verloren gaan en als je dan doorvraagt is het uiteindelijk toch wel ja. Als jij niet gekozen hebt voor Jezus of als jij niet gelooft en je sterft, dan ga je toch voor eeuwig verloren. Als je doorvraagt, hè? Dan komen ze daar toch op uit. Ben je voor eeuwig verloren. Nou, en dat werpt natuurlijk, hè, als je dat serieus neemt, dan werpt dat natuurlijk toch een zekere vrees en angst over jouw leven. En dat is in die kringen ook vaak nooit genoeg. Hè. Het allerbeste is ook nog niet genoeg. Hè, dat is perfectionisme tot en met. En ja, de perfectionist heeft natuurlijk ook altijd sowieso standaard angst. Want ja, die kan 99% goed doen, maar de echte perfectionist, als er 1% niet goed is, ja, die is het helemaal niks. Terwijl je 99% goed hebt gedaan. Hè. Dat is de perfectionist. Die is altijd heel angstig dat hij of zij het niet helemaal perfect heeft gedaan. Maar dat daar kan aan vastzitten, laat ik het voorzichtig zeggen, daar kan aan vastzitten vrees en angst. En dat heeft Paulus ook natuurlijk gekend vanuit zijn opvoeding, vanuit zijn traditie in het Jodendom, in het orthodoxe Jodendom. En dat de traditie, de orthodoxie van wat we in onze tijd ook nog kennen, hè, wereldwijd, dat lijkt daar toch wel wat op. Hè, dat is toch allemaal heel erg gericht op het voldoen aan bepaalde regels, het voldoen aan bepaalde criteria, noem maar op. Hè, en als je dan voldoet in die criteria, dan pas je binnen dat hokje. En als je niet binnen het hokje past, ja, dan val je er buiten. Dan is het mis. Nou, die angst, hè, dat kennen sekten natuurlijk ook. Die angst om daar buiten te vallen, dat is natuurlijk heel, heel groot, dat is heel akelig. En ja, bijvoorbeeld bij zo'n beweging als Jehovah's Getuigen moet ik dan ook aan denken. Hè? Die hebben dat natuurlijk ook. Hè? Die moeten veel langs de deuren gaan en dan veel van die blaadjes verkopen of aangeven. En ja, want die zijn steeds bezig en daar zit de angst achter van als ze niet goed genoeg zijn uiteindelijk, dan vallen ze erbuiten, horen ze niet bij het koninkrijk. Want ze zijn heel erg natuurlijk bezig met dat koninkrijk. En vrees, angst. Maar als je God hebt leren kennen zoals die werkelijk is, een God die genadig is en een God die alles al heeft gedaan voor jou, hè, het geloof van Jezus Christus, hè, het is zijn geloof, het is nog niet eens ons geloof wat reddend is, nee, zijn geloof, dat is de basis voor onze redding. En als je dat hebt leren kennen, hè, die genade, ja, dan leef je in de vrijheid, dan bevrijdt dat jou van vrees en angst. En ja, ook angst voor de dood, want ja, de meeste mensen komen te overlijden. En misschien zijn u en ik wel de bevoorrechte groep die dat dan niet overkomt, die dan de bazuin hoort. En die dan als de bazuin klinkt, hè, dat geheimenis van 1 Korinthe 15, die dan veranderd worden. Dus dan sterf je niet, maar dan word je heel snel veranderd. Dan ga je over van een zielslichaam naar een geestelijk lichaam. Ja, daar moet ik nog even aan denken, aan aanleiding van afgelopen zondag, toen Ans daarover sprak in Sint-Philipsland. We hebben straks geen zielslichaam meer wat met bloed is, maar een geestelijk lichaam. En in plaats van bloed is dan geest overheersend, hè, aanwezig. En dat is dan ook onze verlossing. Daarom kunnen wij ook dan snel van deze aarde op dat moment weggerukt worden en de Heer ontmoeten in de lucht. En wij hoeven voor dat moment ook geen vrees of angst te hebben, hè, voor die ontmoeting van de Heer in de lucht. Want ja, dat is genade. Dat is een grote genademoment. Dat is een van de grote genadedagen. Dat wij als voltallig lichaam van Christus dan op dat moment worden ineens snel worden weggenomen of weggegrist. Maar vrees en angst, en dat is de Hebreeën schrijver in Hebreeën 2, die spreekt dan over de diabolos die het geweld heeft van de dood. En daarom zijn mensen angstig. Ze hebben angst voor de dood. En dat hoor je, hè? Dat als je gewend bent om te luisteren naar mensen, dan hoor je soms ook hele bekende mensen, hoor, die dan zeggen atheïst te zijn en dan allerlei knappe dingen weten over biologie en dergelijke. En dan luister ik zo tussen de regels door en dan denk ik, man, jij bent bang voor de dood. Jij hebt angst voor de dood. Jij bent bang voor de dood. En kijk, dat hebben heel veel mensen natuurlijk. Dat heel veel mensen. En het is echt genade van God. Hè? Johannes die zegt het ook, hè? In Johannes 4. De volkomen liefde, dat is de agape van God, die drijft de vrees uit. Die verdrijft angst en vrees uit het leven. En dan, wat er dan blijft is, wel vrees, maar dat is de vrees van God. Dat is de vrees van Christus. Dat is wat anders. Dat is dat je diep eerbied en respect hebt en tegelijkertijd de Heer lief hebt, God lief hebt en tegelijk ook diep respect en voor eerbied voor wie God is, wie de Heer is. Maar dat is, en zo kun je dan ontspannen wandelen zonder vrees of angst en dat wens je mensen toe, hè? Dat ze zonder vrees of angst leven, ook gelovigen. Ook gelovigen kunnen angst hebben. En dat is, wat is daarop het antwoord nogmaals? Dat is de liefde van God. Dat is het enige antwoord en dat is het grote antwoord op angsten. Liefde van God. Want in de liefde van God, ja, misschien ooit toen je tot geloof kwam, was het in een evangelisatiebijeenkomst, dat weet ik verder niet van u. Maar dat was misschien wel omdat er gezegd werd, kom zoals je bent. Nou, dan mag je komen zoals je was. En dan dacht je, nou, ik met al mijn lek en gebrek. Ja, precies, ja, jij. En kom zoals je bent. En als je dan gekomen bent, dan heb je die liefde beantwoord. En later kom je erachter dat het niet jouw keuze was, maar dat hij allang voor jou had gekozen. Want dat zei de Heer toch tegen zijn discipelen. Ik bedoel, we zouden ook van hem leren. En dat is een wandel die is gericht op de Heer, op de Kurios dus. Want Paulus spreekt ons aan in de Heer, hè, in deze hoofdstukken, in de Kurios. Dat is de Heer die het voor het zeggen heeft in ons leven, door zijn woord. En dat is op Christus Jezus gericht. Hè. Op de Heer Christus Jezus gericht. Nadrukkelijk die volgorde, dat is de verheerlijkte aan Gods rechterhand. Daar op hem gericht wandelen wij. En je moet het niet verleggen, want dat wordt vaak gedaan. Maar je moet het niet verleggen naar al die aardse omstandigheden toen de Heer op aarde was en het koninkrijk zou aanbreken. Je moet het niet verleggen. Vandaar Christus Jezus, hè? Op hem gericht. De vrucht van het licht. En u ziet hier wat vruchten op deze foto afgebeeld. Kijk, die vrucht aan die takken, die heeft alleen maar kunnen groeien dankzij licht en warmte. En dat komt bij de zon vandaan. Daarom is de Heer, of is God, is de zon natuurlijk een prachtig type van God of van de Heer. Want ja, wat krijgen we van de zon? Nou, warmte, licht. Nou, wat krijgen we van God? Warmte, licht, liefde, leven. Zonder licht is er geen leven. Zonder zijn warmte is er geen leven. De vrucht van het licht. Een prachtige beeldspraak natuurlijk, maar dat is natuurlijk letterlijk zo in de natuur. En dat zien wij in dit voorjaar natuurlijk weer komen. Wordt alles weer groen. En wij hebben nu aardig wat van die mooie anemonen staan in onze tuin. Prachtig, een prachtige kleur. Paarse anemonen, dat is de veldbloem van Israël. Hè? Dat is niet lelies. De Heer zei, maak je geen zorgen, maar kijk naar de lelies. Wordt het dan vertaald, maar dat zijn geen lelies. Dat was misschien een Hollandse vertaler. Maar dat zijn anemonen. Anemonen is de veldbloem van Israël. Hè? Dan zegt de Heer, let op de anemonen van het veld. En daar zorgt God voor, dat die groeien. En let op de vogels, die maken zich ook geen zorgen. En jullie kleingelovigen, wat maak je nou zorgen over waarmee je zult kleden voor de dag van morgen? Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, wat maak je nou zorgen? Ja, dat is wat wij mensen doen, hè. Uit die zorgen, we hadden het net wat langer even over angsten, maar uit die zorgen kan ook weer angsten voortkomen natuurlijk, hè. En Paulus gaat natuurlijk nog een stap verder, dat weet u. Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. Die zegt helemaal, wees in geen ding bezorgd. De vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En kijk, dat is ook niet alleen dus in de natuur zo, daar zien wij de vrucht van het licht, maar dat is ook in het geestelijke bereik natuurlijk zo, hè? Want die hele schepping is natuurlijk ook een plaatje van hoe het geestelijk werkt. Duisternis, licht, dat is ook in het geestelijke bereik zo. Hè? We hebben de vorige keer wat langer bij stilgestaan. Het verschil tussen licht en duisternis. En dat heeft zo zijn effecten, zeker in de stoffelijke wereld, om het zo maar te zeggen, in de schepping. Maar dat heeft ook effecten natuurlijk, heel groot effect in ons geestelijk verstaan. Hè? Geestelijk licht hebben is heel erg belangrijk, juist in deze tijd, waarin alles zo'n beetje onzeker is als je in de wereld kijkt. En je weet niet wat er morgen gebeurt. Maar Als je het licht hebt van Gods woord, dan ben je niet bang voor de dag van morgen. Want die dag van morgen is ook in zijn hand. Hè? En wij maken ons vaak toch zorgen voor de dag van morgen. Maar we zouden die zorgen bij hem brengen en bij hem ook laten. En dat is natuurlijk, ik weet het, het is heel makkelijk gezegd. Maar dat is wel de weg die Paulus wijst. Dat is onze gebedsgids. Hè? Dat we alles met gebed en smeking, met dank, bekend mogen maken aan God. De Vader. En Vader zorgt. Absoluut. En dan kun je ook, ja, je naasten, je kinderen, je kleinkinderen, kun je ook in zijn hand geven elke dag. En ze ook in zijn hand laten. Want ja, je kunt je natuurlijk wel zorgen maken over je kinderen of over je kleinkinderen, maar het gaat niet zo erg veel veranderen, hoor, of jij je wel of geen zorgen erover maakt. Maar bij Vader is alles bekend. Hebben we wel eens nagedacht over dat hij zegt dat er, als er één haar van je hoofd afvalt, dan weet Vader dat. Al jaren zijn geteld. Waar Ellie en Rick het zo over zingen. He? Al jaren zijn geteld, dat is zo. De Vader weet dat allemaal. Onvoorstelbaar, hè? Hij is zoveel en veel en veel groter dan dat wij zijn. Ach, we zijn maar zo kleine mensjes. Ach, ach, ach. Toch zegt Paulus tegen ons als gelovigen van het lichaam van Christus, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Hè? De vrucht van het licht. En dat is dus iets anders dan waar ik daarnet al ook op wees, in feite. Hè? Als je in een traditie zit, dan leven veel mensen een wettisch leven. En Saulus wist als geen ander wat dat betekende. Die leefde onder de wet. En die wist ook hoe hypocriet dat was. De wet had allemaal regeltjes en daar probeerden ze allemaal aan te voldoen. En dan staan er in de Talmud of in de overleveringen van Israël staan nog veel meer regeltjes. En daar moeten ze allemaal aan voldoen. Maar een wettisch leven, ach, je draait in een kringetje rond en het leidt tot niets. Je verdient er voor God helemaal niks mee. Als je ernstig probeert als mens je aan de wet te houden. Nou, denk maar niet dat je voor God daar iets beter van wordt. Of je daar iets mee verdient. Want Paulus zegt toch in Romeinen 9 dat Israël een jaagt een gerechtigheid van de wet na, of gerechtigheid van de werken na. U weet wel, dat laatste stukje van Romeinen 9, vers 30 tot en met 33. Hè, Israël jaagt de gerechtigheid van de werken na, maar het leidt tot niets. Ze draaien een kringetje rond en dat is altijd met traditie. Elke keer weer diezelfde dingen en je draait in een kringetje rond en je komt er geen stap verder mee. Maar als je de geestelijke betekenis van bijvoorbeeld de feesten of de gezette hoogtijden van Yahweh kent uit Leviticus 23, als je daar de betekenis van kent, naar wie dit verwijst en waar het naar verwijst, ja, dan wordt het heel anders. Dan wordt het een levend woord, want dan gaat het over hem die ons leven is. En op wie, hè, we willen op hem gericht leven. We leven niet gericht op te vervullen de wet, maar we leven gericht op hem. Dat is toch wat anders. Hoewel hij van origine wel ooit de wetgever was. Dat is ook nog weer zo. Maar kijk, de vrucht van het licht is iets anders dan een vrucht van een wettisch leven. Want waar leidt dat toe, een wettisch leven? Dat leidt vaak tot krampachtigheid. En daar krijg je ook dat perfectionistische van, hè, waar ik het net over had. En natuurlijk, de Heer zei in Matthäus in de bergrede, zei de Heer natuurlijk dat er geen titel of jota van de wet van de Torah voorbij zal gaan voordat het alles is geschied. Zeker, zeker. God zal heel nauwgezet zijn woord vervullen, nou en of, nou en of. Maar dat gaat niet aan om dat vervolgens dan die Torah of die bergrede op ons te leggen, alsof wij daaraan moeten voldoen als gelovigen. We weten toch dat het heel precies anders werkt. Het werkt van binnenuit. Het werkt doordat die geest van God in ons is komen wonen. Dus Romeinen 8. En dan, ja, dan kun je meer zelfs nog voldoen dan aan de eisen van de wet, hoor. Net als hij dat voldeed. Daar begint Romeinen 8 mee. Maar u moet niet vergeten dat als Paulus gaat spreken over die wandel in Romeinen 8, hè, het leven door de geest en de wandel, u moet natuurlijk niet vergeten dat het begint in vers 1 met: zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is voor de perfectionisten onder ons dan. Hè? Die denken van een klein dingetje niet goed gedaan. En daar kun je dan enorm misschien over tobben. Nee, is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Die veroordeling is onmogelijk geworden. Waarom? Nou, u en ik zijn gerechtvaardigd om niet in zijn bloed. Hij heeft het werk gedaan, wij niet. En daarom is ook alle kracht van hem. Hè, dat is, ja. Dat kwam toen heel mooi naar voren. En dan refereer ik weer aan een oudere Bijbelstudie. En die Bijbelstudie die heette Geweldig in de strijd. En het was gebaseerd op een hele fijne studie van, ik meen, William Meland, hè, uit de Engelse UR. En het was een hele fijne studie. Dat was dat op Golgotha is de overwinning behaald. Dat was in wezen de kern, het kruis. En dan ga je beseffen natuurlijk als mens van, ja, het gaat niet om mijn kracht, het gaat om zijn kracht. Ik ben niet geweldig in de strijd. Nee, hij is geweldig in de strijd. En daarom kun je stand houden. Daarom kun je blijven staan. Omdat die wapenrusting van hem is. En je doet zijn wapenrusting aan. En dan is het zijn werk in jou. Dan kun je het ook. Ga je het uit jezelf proberen. Wordt het weer tobben. Wordt het weer kramp. En dat is ook bij de fariseeën. Want de Heer Jezus zei toch, waak, discipelen, waak je voor het zuurdeesem van de fariseeën en de sadduceeën. Wat was het zuurdeesem? Dat was de huichelarij. Daarom zei de Heer ook tegen hen. En de Heer kon het tegen ze zeggen. Wij hoeven niet als mens zo snel naar een ander te wijzen met ons vingertje. Maar de Heer kon zeggen op zijn moment tegen die fariseeën en schriftgeleerden, jullie zijn wit gepleisterde graven. Van de buitenkant lijkt het mooi, wit gepleisterd, maar van binnen. Graven, dus van binnen is het dor en dood, zit geen leven in. Dat denk je, nou, de Heer zegt nogal wat daar. Ja, maar de Heer kon het zeggen. Het was de Heer die daar rondwandelde. Het was niet zomaar. Ja, hij was wel de eerste de beste, moet ik dan zeggen. Hij was de eerste de beste, zeker. Ja. Dan wel, dan mogen we het wel zeggen. Hè? Ja. Maar hij prikte daar natuurlijk doorheen. Hij keek daar dwars doorheen, door die huichelarij. Hè, door dat, aan de buitenkant allemaal wel. En uit zijn op alle buigingen van de mensen. En laten zien hoeveel jij dan in de collectezak stopt of in het kistje stopt. En noem alles maar op, dat soort dingen allemaal. Hè. Dat de mensen dat toch vooral maar zien. Ach. Maar de Heer prikte daar natuurlijk doorheen. Hè. Ja. Want wat zegt het evangelie? Want ja, huichelarij en krampachtigheid, dat is allemaal zo. Nee, wat zegt het evangelie? We kijken omhoog. We kijken in één richting. Vandaar dit bord, hè. Vind ik altijd mooi als ik dat zie. Eenrichtingsverkeer. Ja, naar boven toe. En daar kunnen we toch alleen maar alles van verwachten. Ja. Paulus die zegt dat, hè. Kijk, en dit is een tekst. Ja, waarvan ik me wel eens afvraag. Dat weet ik verder niet, maar ik vraag het me wel eens af of daar nou zoveel over gepreekt wordt overal. Over zo'n tekst, over de gelaten brief sowieso. Of daar nou zoveel over gepreekt wordt. Ik vraag me dat af. Want ja, kijk, Paulus die zegt daar, want ik, heel nadrukkelijk hè, ik ben door wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God leef. Dus wat erkende Paulus hier? Nou, hij is dood voor de wet. Die heeft geen effect meer op hem. Hij is dood voor de zonde tegelijkertijd. Tuurlijk, dat ook. Maar hij is dood voor de wet. Ik ben gestorven voor de wet, opdat ik voor God leef. En daar hebben we het vanavond over. Wandel op God gericht. Opdat ik voor God leef, bevrijd van het juk van de wet. Waarvan de Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En neemt mijn juk op je. Dus werp dat juk van de wet van je af, zei de Heer tegen zijn volk daar in Matteüs 11. En hij zei tegelijkertijd, neem mijn juk op je, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat, hè? En ja, dan dat bevrijdt van dat altijd dat Calvinistische, sorry voor het woord, maar dat is nou eenmaal zo, voor dat Calvinistische wetticisme wat in heel veel mensen nog zit en misschien nog wel meer zit dan je denkt. En daar heb je tijd voor nodig om daarvan los te komen. Als je in die traditie bent grootgebracht. En dat is natuurlijk niet alleen Nederland, maar dat is wereldwijd. Want ja, zendelingen worden ook uit die kringen over de wereld gestuurd en dan nemen ze ook hun Calvinisme mee. Ja, zo gaat dat nou eenmaal. Maar dit is natuurlijk het bevrijdende, hè. Want ja, hij zegt samen met Christus in het volgende vers, Galaten 2 vers 20. Laten we het ook maar even lezen in ons boekje. Ja, ik ga het lezen in het boekje. Niet voor niks bij ons. En hij zegt in vers 20, samen met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter, niet langer ik, dat is het wonder, echter in mij leeft Christus. En dat is het bevrijdende van het evangelie. Dit is evangelie, dit is goed nieuws. Als u evangelie wil lezen, dan horen we vanavond dus nu het evangelie. Samen met Christus ben ik gekruisigd. Ik leef echter, niet langer ik, echter in mij leeft Christus. En wat ik dan van nu af leef, in het vlees, leef ik in geloof, dat van de Zoon van God. Ziet u hoe mooi dan de concordante vertaling is? Van de Zoon van God. Kijk, dat is nou exact wat er in de grondtekst staat. En dat lees je dan zo even goed. Nu kunt u dat gewoon zo lezen. Heel fijn hoor. En dat is het leven. Dat is ons leven. En dat leven van de Zoon van God, van Christus. Iemand heeft wel eens gezegd, een andere goede Bijbeluitlegger, Bijbelgeleerde, die heeft ook wel eens gezegd, kijk, naar aanleiding van deze versen, kijk, je kunt het leven van Christus, dat is opstandingsleven, dat is dus voorbij de dood, dat is ook voorbij de wet in die zin, dat leven van Christus kun je niet alsnog dan opnieuw onder die wet gaan stellen. Dat kan niet. Want dat is wat je dan doet als jij als gelovige toch weer onder de wet gaat leven. Nou, dat leven van Christus in jou, dat kan per definitie niet meer onder die wet gesteld worden. Want het is dan al lang aan voorbij. Door de dood heen, door het kruis heen. Heeft Paulus toch net gezegd, vers 19? Want ik ben door wet voor de wet gestorven. Conclusie, hij is dood voor de wet. Ja, ik bedoel, dat is toch de enige conclusie die je hieruit kunt halen, lijkt mij. Hè? Dus in die zin, ja, kijk. En als de mensen weer wettisch, kijk, natuurlijk. Maar als mensen dan toch weer wettisch komen of met wetticisme komen, ja, dat is niet aan, dat kan niet. Voor gelovigen, het lichaam van Christus, dat kan niet. We hebben de evangelie van Paulus. Dat is wat we hier lezen vanavond. En dan, dat gaat niet aan om dan vervolgens toch weer via de achterdeur, zoals ooit al gebeurd is in de kerkgeschiedenis, toch weer die wet. Nee, want het is al aangetoond bij Israël dat dat dus zo niet gaat. Je kunt de wet niet op het vlees leggen. Dat was toch de grote demonstratie van de Heer met zijn volk Israël. Zij dachten dat ze eraan konden voldoen, maar dat was hoogmoedig dat ze dat riepen in Exodus 19, 20. En de Heer wist natuurlijk al lang dat het mis zou gaan, want de mens is een zondaar, de mens is een doelmisser. Maar dat was precies wat hij ermee beoogde, dat die wet ervoor zou zorgen dat het nog erger werd. Zullen we dat eens lezen, dat het nog erger werd? Staat ook in de evangelie van Paulus, Romeinen 5. En dit, kijk, dan zegt u ja, ja, ja. Ja, nee, maar dit heeft alles te maken met onze wandel, hè? Onze wandel in het licht. Want we willen wandelen in het juiste licht. We willen wandelen in het licht van de evangelie van Paulus. Daar gaat het om. Want kijk, wat is uiteindelijk het zou je kunnen zeggen, het goddelijke commentaar op die hele gang van zaken? Dat is inderdaad, ja zeker, de gehoorzaamheid van die ene, hè? Romeinen 5 vers 19. En dan in vers 20 zegt Paulus, de wet nu kwam erbij in opdat de krenking toeneemt. Ziet u? De wet kwam erbij in. Dus dat duidt al, zo, die formulering duidt al op iets tijdelijks. En dat opdat, dat is dus de bedoeling aangevend. Hè? Opdat de krenking toeneemt. Je mag ook lezen opdat de krenking zou toenemen. Maar u ziet in de studieversie dat er dan een klein c'tje bij staat, dat het de aanvoegende wijs is. Hè, die wordt opgeroepen door opdat, hè? Ook in het Nederlands. En dan moet de aanvoegende wijs komen. Dus dan moet je eigenlijk vertalen, maar we hebben het vertaald en dat mag, zei een professor ooit, dat mag, je mag het zo vertalen, opdat de krenking toeneemt, met de gedachte zou toenemen, aanvoegend. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling, dat de wet op het vlees gelegd werd. Opdat de krenking zou toenemen. En dat gebeurde ook. En daarmee miste God zijn doel natuurlijk niet door de wet te geven. Nee, daarmee bereikte God precies zijn doel. Want dit was de bedoeling. Dit was de diepere bedoeling van God. En dat is om later via zijn eigen zoon, die wel voorkomen wandelde, en via de dood van het kruis, kon komen wat Paulus nu schrijft, waar echter de zonde toeneemt, en dat gebeurde enorm door juist het leggen van de wet op de mens, overstroomt de genade. Dus waar de zonde heel hoog opgestapeld werd, nee, de genade die stroomt daar nog overheen hoor. De sluizen van de genade zijn wijd opengezet en het overstroomt alles, alles, alles gaat door die, in die genadestroom gaat mee. En als je daarvan iets gaat beseffen, ja, dan werkt dat in je leven enorm bevrijdend. En wil je, hè, als dat tot je doordringt, dan wil je tot eer van God op God gericht leven. Geestelijk denkend mens, door de geest geleid, die wil dan op God gericht leven. Vader, dank u wel. Dat is opdat evenals de zonde heerst in de dood, hè, want die horen bij elkaar, hè. De zonde en de dood, die horen bij elkaar. En ook de genade heerst door rechtvaardiging tot ionisch leven. Genade en leven horen ook bij elkaar. Hè. Die worden hier dan tegenover elkaar gezet. Genade, leven, dat is wat voor ons, ons levensmotto is. Wij leven van genade, we leven door genade, we leven in genade, we leven uit genade. Dat is het evangelie van Paulus. Hè, dat is allemaal. En het is heel kostbaar, hè, gebaseerd op zijn kruisdood, op zijn bloed, bloed van Christus, daar is het allemaal op gebaseerd. Het is heel kostbaar. En daarom kunnen wij voluit leven als gelovigen in genade, opdat ik voor God leef. Dat, hè. Ik denk dat het goed is om dat toch weer eens te onderstrepen, want die Galatenbrief is zo enorm belangrijk, hè. Zo enorm belangrijk. En dat is fijn, soms hoor je dat van mensen die zeggen van nou, die Galatenbrief die luister ik nu al voor de derde keer, hè, die studie. Nou, dat is fijn, maar dan lees je dus ook de Galatenbrief minstens voor de derde keer. En dat is heel fijn, want het is een bijzondere brief die heel belangrijk is, juist voor je wandel. De vrucht van het licht, kijk, dat is zongericht. En met een woordspeling, een mooie woordspeling is dat, zoongericht. Want de zoon is naar Malachi de zon van de gerechtigheid. Die gaat komen, zegt Malachi. Die gaat ook komen. Kijk maar in het Midden-Oosten. Weer een oorlog, grote oorlog aan de gang. Rond Iran, Perzië. De bommen vallen. En daar is dus voortdurend onrust. De vijand heeft niets anders op het oog dan de vernietiging van de staat Israël. Heeft niets anders op het oog dan de dood van alle Israëlieten. En nu is daar oorlog. En daar is al heel lang oorlog. En hoe komt dat? Waarom is dat zo? Nou, A, omdat Israël natuurlijk Gods volk is. Het is niet alleen gericht tegen Israël, maar tegen de God van Israël. En B, omdat hij gaat komen. De Heer gaat komen, de Messias gaat komen. Hij maakt zich gereed. En dat is bekend in de geestelijke wereld. En de geestelijke wereld die reageert daarop. En dan zie je dus dat geestelijke duistere machten en krachten volken beïnvloeden om Israël te belagen. Want dat heeft natuurlijk een geestelijke lading, die enorme haat tegen Israël. En het toenemend antisemitisme wereldwijd. Dat heeft natuurlijk een geestelijke oorzaak. Dat moet je niet alleen zomaar van ziel tot ziel duiden, dat moet je geestelijk duiden. Het is een geestelijke strijd in wezen. En dat zegt Openbaring natuurlijk ook, hè, dat straks op de helft van de jaarweek, die goed, als u mij vraagt, is de jaarweek nog niet begonnen. Ik geloof dat de jaarweek nog toekomst is. Maar op de helft van de jaarweek wordt de tegenstander, wordt de diabolos, hè, Openbaring 12, die wordt dan uit de hemel geworpen door Michael en dan wordt hij op de aarde. En dan zegt Petrus, ja, dan moet je opletten, want hij gaat rond als een brullende leeuw, zegt Petrus. Hè. Dat geldt vooral in die tweede helft van de jaarweek, 70ste jaarweek van Daniel, de grote verdrukking, 1260 dagen. Dan gaat hij rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden, want dan is hij op de aarde geworpen. En dat duurt gelukkig maar, ja, maar voor Israël zal het heel lang duren. 1260 dagen duren dan heel lang voor Israël. Zeker als ze in het land daar zijn. Heel lang duurt dat. Maar het zal ook niet langer dan die dagen duren. Maar de zoon komt. De zoon is de zon. Hij is de zon van de gerechtigheid, zegt de profeet Maleachi. Prachtig trouwens, Maleachi betekent mijn boodschapper. En dat is natuurlijk ook een verwijzing naar de Heer. Maar die komt. En daarom is er zoveel bonje in het Midden-Oosten. Daarom is er zoveel onrust. Dat hij gaat komen. Dat is natuurlijk het punt. En kijk, die vrucht die rijpt. En je ziet ook aan appels. Dat is een voorbeeld. Ja, heb ik ook niet zelf bedacht natuurlijk. Maar die appels, als die de kant van de zon, dat ziet u hè, aan die appels, die zijn rood. Dan hebben ze rode wangetjes, zeggen we dan. Nou, die hebben dan wat in de zon gehangen. En de achterkant die dan niet in de zon gehangen heeft, die is dan groen of een beetje gelig. Dus dan zie je wat de zon doet, hè. Een zongerichte vrucht. Die dat is dan te zien. En we zien het ook, als je kleine zaadjes plant, dan komen daar van die stengeltjes uit. En heel leuk, als je dan een bakje neerzet, die gaan overdag gaan ze dan zo buigen naar het licht. En als je dan het bakje omdraait, dan gaan ze weer zo buigen naar het licht. Mooi hè, mooi voorbeeld van ons als gelovigen. Wij buigen ons toch ook naar het licht? Wij buigen voor hem naar het licht. Ik vind dat altijd prachtig hoor, die typologie in de natuur. Daar zijn zulke geweldige dingen in de natuur te zien. Zeker in het voorjaar, hè, was alles getuigd van de opstanding natuurlijk. Ja, dan als je ogen geopend zijn, hè, dan zie je het. Ja, zeker. Maar we zijn op de zon gericht. Als het in de zomer lekker warm is, ga je lekker buiten in het zonnetje zitten. En dan gaat je huid weer lekker vitamine D3 aanmaken. Zo is heel goed voor je lijf, voor je botten en zo. Maar op de zon gericht, dat is nog beter. Dat is voor je geestelijk leven het beste. En dat is het allerbeste natuurlijk. Hè? Als je van binnen in je geest, als het daar gezond is, als daar vrede is, dan heeft dat ook een positieve uitwerking op je lijf, op je lichaam. Dat is nou eenmaal zo. We weten toch dat honing in de natuur, dat het heel goed is voor de mens. Vooral die vaste honing uit de natuur. En dat is natuurlijk een beeld van het woord. Dat weet u, hè? Honing in het Midden-Oosten vind je in vaste vorm. En dat is dan type van het vaste voedsel van Gods woord. En dat is naast de melk. En dat is voor de beginners. En dat zit bij mij een beetje vooraan, omdat ik met de Hebreeën dagelijks bezig ben om daar stukjes over te schrijven. Daar gaat het ook over melk en vast voedsel, hè? Hebreeën 5, 6. En dan gaat het over die grondbeginselen van de woorden van God en wat het alles met Israël dan te maken heeft. Maar daar wordt ook die vergelijk, Paulus doet dat ook, hè? Die gebruikt ook melk als voorbeeld voor het beginners. En dat is ook natuurlijk in het dagelijks leven zo. Hè? Een babytje begint met melk en gaat dan langzamerhand over op vast voedsel. Hè? Op een gegeven moment mag een baby ook even een fruithapje. En dan mag het op een gegeven moment een korstjes brood en dan steeds meer vast voedsel. Hè? Nou, zo is het in het geestelijke bereik natuurlijk ook. Zo groei je op als een onmondige gelovige naar een mondige, een volwassen gelovige. Daar heb je dan het vaste voedsel van Gods woord ook voor nodig. En dat is, de brief van Paulus staat er vol mee hoor. Daar kun je heerlijk op kouwen. Maar dat is natuurlijk geweldig hè, al die beelden uit de natuur. Goedheid, wat is nou goedheid? Dat is handelen. Ik heb er maar geprobeerd een definitie die ik tegenkwam. Handelen dat allerlei goeds bewerkt. Het spoor dat jouw leven trekt of nalaat. Hè, goedheid. Hè, hoe sta je nou bij de mensen bekend? Hè, welk spoor trekt jouw leven dan bij de mensen? Is dat goedheid? Of is dat irritatie? Of is dat, ik noem maar wat. Weet het verder niet. Maar als we vol zijn van goedheid, zoals Romeinen 15 dat zegt, dan is dat ook wel iets dat hoort bij een stukje geestelijke volwassenheid, denk ik. Hè. Als je vol bent van goedheid, dan ben je ook tot iets in staat, zegt Romeinen 15. Zullen we het even met elkaar lezen? Want dan komen we aan een moeilijk punt, ook voor onze praktijk als gelovigen onderling. Ook voor wat betreft onze wandel in het licht. Romeinen 15. En dat is natuurlijk een prachtig stukje waar Paulus spreekt over de God van de verwachting, hè, vers 13. De God nu van de verwachting, jullie vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat jullie overvloeien in de verwachting, in de kracht van de Heilige Geest. Prachtige, prachtige tekst, hè. En dan zegt hij in vers 14, ik ben echter ook zelf overtuigd aangaande jullie, mijn broeders, dat jullie ook zelf helemaal vol zijn van goedheid. vervuld van al de kennis, dus daar komt wel wat bij kijken, in staat ook elkaar te vermanen. En ik weet niet wat voor klank dat woord vermanen in uw oren of in uw hart heeft. Maar als je dat, ik probeer dat toch altijd even terug te brengen naar wat het letterlijk in de grondtekst is. Dat is, het heeft te maken met je denken, het heeft te maken met je denkzin. En het heeft te maken met plaatsen, die beide woorden zitten daarin. Dus als je het achter elkaar zet, is het je denkzin plaatsen. Dus je zegt iets tegen iemand anders, een eventuele medegelovige. Maar daarom gaf ik daarnet al even aan dat het elkaar vermanen, ja. Alleen dat zouden we wel dan doen, als dat gebeurt, zouden we dat wel doen in de volle liefde van Christus. In de volle liefde van de Vader. Met een biddend hart. Het is al te makkelijk om elkaar met bijbelteksten om de oren te slaan, dat doen we niet. Maar wel kan je misschien eens een keer op een gelegenheid tegen iemand iets zeggen waarbij je die denkzin van die ander plaatst. Dus je zegt tegen iemand iets en dat gaat natuurlijk dan werken in dat denken. En dat is, heeft dan de bedoeling dat dat denken in de juiste richting komt. Of een bepaald punt of bepaalde punten misschien in de juiste richting wordt geplaatst. Zo, hè? En dat is alleen maar natuurlijk positief op de Heer gericht. Hè, tot opbouw enzovoort, hè, dat het zo klinkt. En dat is dus iets wat je, als dat gebeurt, dan zou dat in grote zorgvuldigheid gebeuren. En soms is het nodig. En soms is het ook nodig dat iemand die, en daar heb ik het niet over een ambtelijke functie, maar dan heb ik het over ouderen, hè, of een beetje beladen woord misschien, oudsten. Maar de oudsten zijn diegenen die op een gegeven moment bij gelovigen naar boven komen. Hè? Die komen naar voren. Dat blijkt vanzelf als je met gelovigen met elkaar bezig bent, met samenkomsten, met Gods woord. Dan blijkt op een gegeven moment wie oudsten zijn. Daar is niks aan het verkiezingsachtigs bij. Dat is niet naar de schrift. Om daar democratische verkiezingen van oudsten voor te houden of diakenen. Dat is niet naar de schrift. Maar wat we hebben gezien in de loop van de jaren is dat oudsten die zouden vanzelf naar voren komen. En die zijn ook in staat, hè, die worden dan ook in staat geacht, hè, die mogen in staat geacht worden, om op een gegeven moment, bij gelegenheid, als het nodig is, een vermanend woord te spreken. In de zin van de denkzin in de goede richting te plaatsen. En dat heeft ook te maken met goedheid, dat je vol bent van goedheid, dat zit daar dan achter. En ja, dat gaat in de praktijk heel vaak mis. En gebeurt het dus vaak heel erg onzorgvuldig. En brengt het dan ook schade teweeg. Ook geestelijke schade brengt dat teweeg. En als dat gebeurt door mensen die, of gelovigen die daar eigenlijk nog niet aan toe zijn om dat te doen, te kunnen doen. Dus daar is wel een zekere rijpheid of volwassenheid voor nodig. Maar vandaar dat Paulus het ook zo inleidt, denk ik. Hè, omdat jullie ook zelf helemaal vol zijn van goedheid. Vervuld van al de kennis. Dus dat wat je daaruit leest, althans dat lijkt zo te zijn, dat je goede kennis van het evangelie van Paulus dan zou hebben. Hè, goede kennis van het woord van het evangelie van Paulus zou hebben. En dan ook in staat, hè, dan heb je dat ook dat vermogen. Hè, of die volmacht of die kracht, hoe je het zeggen wilt. Om te op een gegeven moment aan te spreken, hè, te vermanen. Vol van goedheid. En goedheid, dat is zoals u weet ook een aspect van de vrucht van de geest. Hè. U weet, de vrucht van de geest, dat is, we gaan zo pauzeren. De vrucht van de geest is liefde. En in feite zit daar alles in. Maar dat waait dan nog in 8 facetten uiteen. En dat is onder andere goedheid. Hè. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren. Dan kunt u even een slok water... Water ook een beeld van het woord, hè, kunnen we nemen.